Welkom bij Radio Maria.
Welkom, beste luisteraars. We lezen vandaag verder uit het boek 12 van de belijdenissen van heilige Augustinus. Maar naar gelang die woorden zus of zo verstaan worden, doen zich aan ons bij het zoeken zoveel waarheden voor. Wie ontzet vindt daartussen nu met zoveel zekerheid de bedoeling van Mozes, dat hij evenstellig kan zeggen: dit heeft Mozes gedacht en zo heeft hij dat verhaal begrepen willen zien. Als hij of Mozes het zus of zo bedoeld heeft, met stelligheid zegt: dit is waarheid. Ik bijvoorbeeld, u dienaar mijn God, die u beloofd heb een offer van belijdenis te brengen door dit geschrift en die u biedt dat ik door uw barmhartigheid u mijn beloften zal mogen inlossen, zo stellig als ik zeg dat gij in uw onveranderlijk woord alles hebt geschapen, het onzichtbare en het zichtbare, zo stellig zeg ik toch bepaald niet dat Mozes niets anders dan dat voor ogen heeft gehad toen hij neerschreef: in het begin maakte God de hemel en de aarde. Want zo zeker als ik dat in uw waarheid zie, zo zeker zie ik toch niet in de geest van Mozes dat hij bij het neerschrijven van de genoemde woorden deze gedachte heeft gehad. Bij de woorden in het begin heeft hij immers louter aan het begin van het maken kunnen denken. Misschien ook heeft hij de hemel en de aarde hier niet begrepen willen zien als enigerlei reeds gevormde en voltooide gewordenheid, het zij geestelijk, het zij lichamelijk, maar beide als begonnen en nog vormloos. Ik zie immers wel dat deze dingen stuk voor stuk naar waarheid gezegd hadden kunnen worden, wat echter van deze dingen door Mozes bij die woorden gedacht, zie ik zo niet. Overigens, of deze grote man bij het uitspreken van de genoemde woorden nu iets van die dingen in de geest heeft gezien, of iets anders dat door mij niet vermeld is, ik twijfel er niet aan dat hij iets waars heeft gezien en dat waar ook passend heeft uitgedrukt. Niemand valt mij dus meer lastig door tegen mij te zeggen: Mozes heeft niet gedacht wat u zegt, maar heeft gedacht wat ik zeg. Want zou zo iemand tegen mij zeggen: hoe weet u dat Mozes dat heeft gedacht wat u over deze woorden van hem ten beste geeft? Dan zou ik daar rustig bij moeten blijven en wellicht antwoorden wat ik hierboven geantwoord heb. Misschien zou ik nog wat uitweiden als de man wat moeilijker te overtuigen was. Maar wanneer hij zegt: hij heeft niet gedacht wat u zegt, maar wat ik zeg, terwijl hij toch niet ontkent dat wij beiden dingen zeggen die waarheid zijn: o gij leven van de armen, mijn God, in wiens schoot geen tegenspraak is, regen mij nu kalmeringen in mijn hart om dat soort lieden geduldig te verduren, die lieden die dat niet tegen mij zeggen, omdat ze helderziend zijn en in het hart van uw dienaar gezien hebben wat ze zeggen, maar omdat ze hoogmoedig zijn en in plaats van Mozes' mening te kennen, verliefd zijn op hun eigen mening, niet omdat die waar is, maar omdat het de hunne is. Anders zouden ze op een andere ware mening evenzeer gesteld zijn, zoals ik ook gesteld ben op wat zij zeggen wanneer ze de waarheid zeggen. Niet omdat het van hen is, maar omdat het de waarheid is. Veronderstelt echter dat die mening hun daarom lief zou zijn, omdat het de waarheid is, dan behoort ze reeds zowel aan hen als aan mij, aangezien ze hun gemeenschappelijk bezit is van allen die de waarheid lief hebben. Maar die bewering van hen dat Mozes niet heeft bedoeld wat ik zeg, maar wat zij zelf zeggen, die bewering is iets wat ik niet aanvaard en wat mij niet bevalt. Want ook al is het zo, dan is nog die toevallige treffer geen gevolg van weten, maar van wagen, geen vrucht van zien, maar van verwaandheid. En daarom, Heer, moeten wij ook zo beven voor uw oordelen. Uw waarheid behoort namelijk niet mij toe, nog deze of gene andere mens, maar ons allen, die gij gezamenlijk oproept om deel aan haar te hebben, terwijl gij ons dreigend vermaant haar niet als persoonlijk eigendom te willen hebben, om niet van haar onteigend te worden. Elkeen immers die zich persoonlijk toe-eigent wat gij aan allen te genieten biedt en die wat allen behoort tot het zijne wil maken, wordt uit het gemeenschappelijke weggedreven naar wat hem eigen is. Dat wil zeggen, uit de waarheid naar de leugen. Want wie leugen spreekt, hij spreekt uit eigen wezen. Luister nu, gij voortreffelijkste rechter God, die de waarheid zelf zijt, luister nu naar wat ik tot deze tegenspreker ga zeggen. Luister nu, want ik zeg het ten overstaan van u en ten overstaan van mijn broeders, die de wet op de wettige manier gebruiken om tot haar doel de liefde te komen. Luister en zie wat ik tot hem ga zeggen, indien het u behaagt. Ik ga hem namelijk de volgende broederlijke en vreedzame woorden ten antwoord geven. Wanneer wij beiden zien dat wat u zegt waarheid is, en beiden ook zien dat wat ik zeg waarheid is, dan vraag ik u waar wij dat zien. Zeker is dat ik het niet in u en u het niet in mij ziet, maar wij zien het beiden in de onveranderlijke waarheid zelf, die boven onze kennende geesten staat. En wanneer wij dan over dat licht zelf van de Heer onze God geen onenigheid hebben, waarom hebben wij die onenigheid dan wel over de gedachte van een medemens, die wij toch immers niet zo kunnen zien als de onveranderlijke waarheid gezien wordt? Want als Mozes zelf hier eens zichtbaar ons tot kwam en zou zeggen, dit heb ik gedacht, dan zouden wij die gedachte nog niet zien, maar geloven. Laat dus niemand zich over hetgeen geschreven staat voor de een en tegen de ander opblazen. Laat ons de Heer onze God liefhebben uit geheel ons hart en geheel onze ziel en geheel ons verstand en onze naaste zoals onszelf, indien we niet geloven dat Mozes met het oog op deze twee liefdesgeboden alles gedacht heeft, wat hij maar in die boeken gedacht heeft, zullen we God tot leugenaar maken, door over de gezindheid van onze mededienaar anders te denken dan hij geleerd heeft. En nu moet u toch wel zien hoe onverstandig het is om bij een zo groot aantal onbetwijfelbare, ware gedachten die uit die woorden opgediept kunnen worden, zonder afdoende redenen daaronder die gedachte aan te wijzen die Mozes bij voorkeur gehad zou moeten hebben en dan door rampzalige redetwist juist die liefde te kwetsen om wier willen dat alles gezegd is door de man wiens woorden wij trachten uit te leggen. Maar met dat al, mijn God, gij hoogte van mijn nederigheid en rust van mijn zwoegen, gij die mijn belijdenissen hoort en mijn zonden vergeeft, aangezien gij mij opdraagt mijn naaste lief te hebben als mijzelf, kan ik toch niet geloven dat aan Mozes, uw trouwe dienaar, een geringere gave is geschonken dan ik zelf gewild en gewenst zou hebben, indien ik in zijn tijd was geboren en indien gij mij dan op een dusdanige plaats had gezet, dat door de dienstbaarheid van mijn hart en tong die boeken aan de mensen hadden moeten worden toebedeeld, die nog zo lang daarna voor alle volken een weldaad zouden zijn en die over de gehele wereld door hun opperste gezag de woorden van alle onware en hoogmoedige leringen zouden overstemmen. Indien ik toen Mozes was geweest, wij komen tenslotte allen uit dezelfde grondstof en wat is de mens, indien gij hem niet gedachtig zijt, dan zou ik natuurlijk gewild hebben, indien ik toen was geweest, wat hij geweest is, en indien mij door u het boek Genesis te schrijven was gegeven, dan zou ik gewild hebben dat mijn dusdanig uitdrukkingsvermogen werd geschonken en zulk een verhaaltrant dat enerzijds degenen die nog niet kunnen begrijpen hoe God schept, voor mijn mededelingen niet ontoegankelijk zouden zijn, omdat die hun vermogens te boven gingen en dat anderzijds degenen die tot dat begrijpen reeds in staat waren, geen enkele juiste opvatting, waartoe ze door hun denken waren gekomen, in de weinige woorden van uw dienaar niet vermeld zouden vinden. Ook indien ze in het licht van de waarheid onderling verschillende opvattingen gezien zouden hebben, had het niet onmogelijk moeten zijn in dezelfde woorden zelfs die verschillende opvattingen te begrijpen. Want zoals het is met een bron die binnen een klein bestek meer overvloed bevat en door middel van een aantal beekjes haar water over grotere uitgestrektheden aanbrengt dan zomaar één van die beekjes, dat over een grote afstand uit diezelfde bron wordt afgeleid, zo is het ook met het verhaal van uw uitdeler. Het moet aan een veelheid van mensen dienstig zijn die erover zullen gaan spreken, en daarom zit het binnen een klein bestek van woorden boordevol met waterstromen van heldere waarheid. Daaruit kan dan één ieder de aan zijn vermogens beantwoordende waarheid aangaande deze dingen, en dat is voor de een deze, voor de andere die waarheid, over langere woorden omlopen afleiden. Want bij het lezen of horen van deze Bijbelwoorden denken sommigen zich God als een mens of als een met onmetelijke macht begaafd, reusachtig ruimtelijk wezen. En deze mens of dit ruimtelijk wezen heeft dan op grond van een soort nieuw, eensklaps genomen besluit, buiten zichzelf en om zo te zeggen op een ruimtelijke afstand van zichzelf, de hemel en de aarde gemaakt. Twee grote lichamen, één boven en één beneden, waar alles in vervat was. En wanneer die mensen horen, God sprak, dat moet worden en dat werd dan ook, dan denken zij aan woorden met een begin en een einde. Woorden die in tijden klonken en voorbijgingen. En naar wier voorbijgang onverwijld datgene begon te bestaan wat bevel had gekregen om te gaan bestaan. Ook wat ze verder zo nog menen is van dezelfde aard, bepaald door hun vertrouwdheid met het vleeselijke. Deze mensen zijn nog ongeestelijke kindertjes. Dit laag aan de grond blijvend soort woorden draagt hun zwakheid als de boezem van een moeder en daardoor wordt bij hen tot hun heil het geloof opgebouwd, waardoor ze de zekerheid krijgen en houden dat God de maker is van al de gewordenheden die in waarneming overal rondom in verbazingwekkende verscheidenheid aanschouwt. Wanneer echter deze of gene onder hen uit een soort geringschatting voor de alledaagsheid van het verhaalde in hoogmoedig onvermogen buiten het koesterend nest gaat reiken, dan komt de stakker helaas te vallen. En dan, Heer God, heb dan erbarmen, dat de voorbijgangers op de weg hem, dat vleugelloze vogeljong, niet vertrappen en zend uw engel om hem weer in het nest te brengen, zodat hij in leven mag blijven tot hij kan vliegen. Voor anderen evenwel zijn deze woorden al geen nest meer, maar een schaduwrijk struikgewas. Zij zien de vruchten die er verscholen zitten, zij fladderen er verheugd rond en kwetteren en speuren en plukken de vruchten. Als zij namelijk deze woorden lezen of horen, dan zien zij, eeuwige God, dat u bestendig blijven, alle verleden en toekomstige tijden te boven gaat en dat er niettemin geen enkele tijdelijke geschapenheid is dat gij niet gemaakt hebt. En omdat uw wil is wat gij zijt, hebt gij alles gemaakt zonder dat op enerlei wijze uw wil is veranderd of een vroeger niet bestaande wil is opgekomen. En gij hebt niet uit uzelf uw gelijkenis gemaakt, de vorm van alle dingen, maar uit het niets hebt gij een vormloze ongelijkenis gemaakt, die door uw gelijkenis vorm kon krijgen in terugkeer tot u, de ene overeenkomstig de geordende ontvankelijkheid naar gelang het aan elk wezen in zijn soort gegeven is. Zo konden alle dingen zeer goed worden, of ze nu in hun nabijheid blijvend zijn, dan wel in een trapsgewijs toenemende verwijdering van u in tijden en plaatsen schone verscheidenheden teweegbrengen of ondergaan. Dan zien die mensen en zij verheugen zich in het licht van uw waarheid, zo goed en zo kwaad als ze dat hier vermogen. Van die mensen nu denkt de een, wanneer hij de woorden in het begin maakte God de hemel en de aarde, bekijkt aan de wijsheid die het begin is, omdat zij zelf het ook is, die tot ons spreekt. Een ander bekijkt diezelfde woorden ook en hij verstaat onder het begin de aanvang van de schepping. In het begin maakte God betekent voor hem zoveel als eerst maakte God. En onder degenen die in het begin gelijkstellen met in uw wijsheid, maakt gij de hemel en de aarde, geloof de een dat met die hemel en die aarde de vormbare stof van de hemel en de aarde is aangeduid. Een ander de reeds gevormde en onderscheiden gewordenheden. Weer een ander denkt aan één gevormde en wel een geestelijke gewordenheid, hemel geheten, en aan een andere vormloosheid, de gewordenheid van lichamelijk stof, aarde genaamd. Degenen overigens die bij de namen hemel en aarde aan nog vormloze stof denken, bestemd voor de vorming van de hemel en de aarde, doen dat nog niet eens op één en dezelfde manier. De een denkt aan de stof waaruit geheel de verstandelijke en zintuigelijk waarneembare schepping tot haar volledigheid moest komen, de ander alleen aan datgene waaruit deze zintuiglijke waarneembare lichamelijke massa zou voortkomen, die in haar geweldige schoot de zichtbare, duidelijk getoonde gewordenheden bergt. Evenmin wordt er één uitleg gegeven door diegenen die geloven dat met de hemel en de aarde hier de reeds geordende en op hun plaats gebrachte schepselen worden aangeduid. De ene ziet in die woorden een aanduiding van de onzichtbare en de zichtbare schepping, de ander ziet er alleen maar de zichtbare schepping doorgenoemd. Die schepping waarin we de helder hemel aanschouwen en de donkere aarde met de dingen die zich daarin en daarop bevinden. Voor degene echter die de woorden in het begin maakte God niet anders opvat dan in de zin van eerst maakte God, is het niet mogelijk aan die hemel en aarde een aanvaardbare zin te geven dan wanneer hij er de stof van de hemel en de aarde onder verstaat. Hetgeen dan betekent de stof van de algehele, dus zowel de verstandelijke als de lichamelijke schepping. Want gesteld dat hij aan de reeds gevormde algehele schepping denkt, dan zal hem terecht gevraagd kunnen worden, als God dit dan eerst heeft gemaakt, wat heeft hij dan vervolgens nog gemaakt? En dat volgende zal hij dan na de algehele schepping niet meer kunnen vinden, zodat hij tot zijn ongenoegen te horen zal krijgen, hoe moeten we dat eerst verstaan als er niets meer nakomt? Zegt hij evenwel dat God eerst de vormloze, daarna de gevormde schepping heeft gemaakt, dan zegt hij niet iets ongerijms, mits hij in staat is onderscheid te maken tussen datgene wat voorafgaat door eeuwigheid, datgene wat het doet door tijd, datgene wat het doet door voorkeur en datgene wat het doet door oorsprong. Een voorbeeld van voorafgaan door eeuwigheid is God, die aan alles voorafgaat. Een voorbeeld van voorafgaan door tijd is de bloem die aan de vrucht voorafgaat. Een voorbeeld van voorafgaan door voorkeur geeft de vrucht ten aanzien van de bloem. En een van voorafgaan door oorsprong de klank ten aanzien van het gezang. Bij deze vier wijzen van voorafgaan zijn de eerst en laatst vermelde heel moeilijk te begrijpen, de twee middelste heel gemakkelijk. Want het is zeldzaam en uiterst moeilijk te bereiken dat ons zien, uw eeuwigheid, Heer, ziet als in onveranderlijkheid de veranderlijke dingen makend en uit dien hoofde eerder zijnd. Wie vervolgens onderscheidt met zijn geest zo scherp dat hij zonder grote inspanning vermag te onderkennen hoe de klank eerder is dan het gezang. Gezang is namelijk gevormde klank en er kan ongetwijfeld iets niet gevormd zijn, maar iets niet zijns kan onmogelijk vorm krijgen. In die zin is de stof eerder dan wat uit haar gemaakt wordt, niet eerder omdat zij het zelf maakt, want zij wordt er veeleer toegemaakt. Ook niet eerder door een tussenruimte van tijd, want wij brengen niet op een eerdere tijd vormloze klanken zonder gezang uit, welke klanken wij dan op een latere tijd tot de vorm van een lied samenvoegen of fatsoeneren, zoals de planken waaruit een kist of het zilver waaruit een kannetje wordt vervaardigd. In dergelijke gevallen gaat de stof namelijk ook in de tijd vooraf aan de vormen van de dingen die eruit gemaakt worden. Bij het zingen is dat echter niet het geval. Wordt er namelijk gezongen, dan horen we de klank van het gezang, maar het is niet zo dat die klank eerst vormloos klinkt en vervolgens tot gezang gevormd wordt. Want wat eenmaal hoe dan ook geklonken heeft, is voorbijgegaan. En wij kunnen er niets meer van vinden om dat weer op te nemen en met kunst te schikken. Het gezang speelt zich dientengevolge af in zijn klank. En die klank is zijn stof, want het is juist ook die klank die gevormd wordt om gezang te zijn. En daarom is, zoals ik zei, de stof, het klinken, eerder dan de vorm, het zingen. Niet eerder, omdat de klank in staat is het gezang te maken, want de klank is niet de vervaardiger van het zingen, maar uit het lichaam komt hij, de klank, ter beschikking van degene die zingt, zodat die er zijn gezang uit kan maken. Eerder door tijd is de klank ook niet, want hij wordt tegelijk met het zingen uitgebracht. Evenmin is hij eerder door voorkeur, want klank is niet voortreffelijker dan gezang, aangezien gezang niet enkel en alleen klank is, maar ook nog tot schone gestalte gekomen klank. Door oorsprong is het gezang echter het eerdere, omdat gezang geen vorm krijgt om klank, maar klank vorm krijgt om gezang te zijn. Degene die daartoe in staat is, mogen uit dit voorbeeld begrijpen dat de stof van de dingen eerst is gemaakt en dat die stof de hemel en de aarde is genoemd, omdat de hemel en de aarde eruit gemaakt zijn. Verder, dat die stof niet in de tijd het eerst is gemaakt, omdat de vormen van de dingen de tijden teweeg brengen en die stof vormloos was. Zij wordt pas in de tijden samen met de tijden waargenomen en toch is het niet mogelijk ook maar iets over haar te vertellen, tenzij men doet alsof ze in tijd eerder was. Met dat al geldt ze toch als minder wegend, want gevormde dingen zijn ongetwijfeld beter dan vormloze en wordt ze voorafgegaan door de eeuwigheid van de Schepper. Datgene waaruit iets ontstaan zou, moet zelf uit het niets zijn gekomen. Bij deze verscheidenheid van met de waarheid overeenstemmende opvattingen mogen de waarheid zelf eensgezindheid baren en mogen onze God zich over ons ontfermen, zodat wij de wet wettig gebruiken in die zuivere liefde die het einddoel van de wet is. En daarom, indien iemand mij de vraag stelt wat van deze dingen Mozes, uw grote dienaar, eigenlijk gedacht heeft, dan mogen deze woorden niet tot mijn belijdenissen behoren, indien ik aan u niet belijd dat ik het niet weet. Wat ik wel weet, is dat die opvattingen met de waarheid overeenstemmen, uitgezonderd de vleeselijke, waarover ik reeds gezegd heb wat ik nodig achtte. Degenen echter die kleine kinderen zijn van wie men goede verwachtingen kan hebben en die niet worden afgeschrikt door deze woorden van uw boek, dat hoge dingen nederig zegt en weinige dingen overvloedig. Maar laat ons allen, die, dat erken ik, in deze woorden waarheid onderkennen en er waarheid over zeggen, elkander liefhebben en eveneens u liefhebben, onze God. Bron wel van de waarheid, indien wij niet naar ongegronde gedachten, maar naar de waarheid zelf dorsten. Laat ons ook uw dienaar, de mededeler van deze schrift, die vol was van uw geest, zodanig eren, dat wij geloven dat hij bij het schrijven van deze woorden door uw openbaring datgene voor ogen heeft gehad wat daarin het allermeest uitmunt, zowel door het licht van de waarheid als door de vrucht van het nut. En wanneer dus A zegt, hij heeft bedoeld wat ik erin zie, en B, wel nee, wat ik meen, dan meen ik mij vromer te gedragen wanneer ik zeg, waarom niet liever allebei, indien allebei die opvattingen waarheid zijn? En als er nog een derde is en een vierde en als iemand nog iets totaal anders dat waar is in deze woorden ziet, waarom zou dan niet aangenomen worden dat al die waarheden gezien zijn door degene die het werktuig van de ene God is geweest om de heilige boeken aan te passen aan de denkwijzen van de vele mensen die er waren en toch uiteenlopende dingen in zouden zien? Wat mij betreft, het is mijn persoonlijke overtuiging die ik hier onbeschroomd uitspreek. Ik zou beslist, wanneer ik iets moest schrijven dat het allerhoogste gezag had, het liever zo schrijven dat in mijn woorden alles doorklonk wat men over dat onderwerp maar aan waarheid kon achterhalen, dan dat ik één enkele ware gedachte al te scherp deed uitkomen, met het gevolg dat ik andere opvattingen zou uitsluiten, waarin mij toch geen onwaarheid kan stoten. Daarom wil ik, mijn God, ook niet zo driest zijn om niet te geloven dat die grote Mozes dat niet van u heeft mogen verkrijgen. Hij heeft bij het schrijven van die woorden zonder meer alles bedoeld en gedacht wat wij er aan waarheid in kunnen vinden en daarboven nog alles wat wij er niet of nog niet in hebben kunnen vinden en wat er toch in te vinden is. En tenslotte, Heer, die God zijt en geen vlees en bloed, indien de mens iets eens minder scherp gezien heeft, kon dat soms ook voor uw goede geest, die mij geleiden zal naar het rechte land, iets verborgen blijven van datgene wat gij in die woorden aan de latere lezers zou gaan openbaren. Was het mogelijk, zelfs al heeft de man door wiens mond ze gezegd zijn, misschien maar één van de vele met de waarheid strokende bedoelingen gedacht? In dat geval moet die door hem gedachte bedoeling veel verhevener zijn dan de andere. Hoe dit ook zij, toon ons die bedoeling, Heer, of een andere ware opvatting, al naar uw welbehagen, maar doe het zo dat of gij aan ons hetzelfde onthult als aan uw man Mozes of iets anders, naar aanleiding van dezelfde woorden, wij toch door u gewijd en door geen dwaling misleid worden. Ach, hoeveel woorden, Heer mijn God, hoeveel woorden hebben wij, Heer, over een paar woorden geschreven? Hoeveel werkkracht en hoeveel tijd zullen wij nodig hebben om al uw boeken in deze trant te verklaren? Sta mij daarom toe, u naar aanleiding van die boeken korter mijn belijdenis te brengen. Sta mij toe, ook al bieden zich waar dat mogelijk is vele verklaringen aan, er daaruit één te kiezen, één ware, verzekerde en goede door u ingegeven. Sta mij toe daarbij van mijn belijdenis te mogen verwachten dat ik bij het weergeven van de bedoelingen van uw dienaar, daar behoor ik namelijk naar te streven, dat juist en goed mag doen. Slaag ik daar echter niet in, dan vertrouw ik toch nog datgene te mogen zeggen wat uw waarheid mij door zijn woorden heeft willen zeggen, uw waarheid die ook aan hem gezegd heeft wat zij heeft willen zeggen. Wij zijn aangekomen aan het einde van deze aflevering. Volgende keer lezen wij verder uit het boek De Belijdenissen van heilige Augustinus.